Welkom. Dit is de podcast To Master Your Life nummer 185. Wat voor alien ben jij? Een dieptegesprek met Anton Teuben. Mijn naam is Hulna van Betten en ik heb er super veel zin in. Nou, hallo lieve dames en mensen. We zijn er weer met een prachtige podcast. En vandaag heb ik iemand die al heel vroeg in de eeuw van de 20e eeuw, al bewust was van dat er meer was dan wat ons werd verteld, al in de jaren 80. En daar kwam hij weer aan, omdat in 1952 is er een meneer Winfried Otto Schumann. En die voorspelt een elektromagnetische trilling in de atmosfeer die een rol speelt bij gezondheid en genezing. En in de jaren 60 wordt dit dan aangetoond. En de meneer die nu bij me is, Anton Teuben van het Schumann Instituut, die is daar zo door geraakt. Die dacht, hier wil ik meer van weten. En die doet al 43 jaar, misschien inmiddels al langer, want dit is nog wat ik van de site heb, onderzoek naar al die trillingen, maar ook nog een stapje verder naar eventueel buitenaards wezens, UFO's. En dan rond 1985 wordt Anton het eerste meldpunt voor mensen die ook waarnemingen zien die we niet kunnen verklaren. Voor buitenaards leven zou je het kunnen noemen, als dat het is. Inmiddels heeft hij heel veel bewijs van allerlei bestaansvormen buiten deze aarde. En in het begin is hij daarom ook veroordeeld. Toen het wat meer naar de media ging, is het ook weer gecensureerd en geband. Eigenlijk wat we nu in heel veel aspecten ook weer zien als mensen opkomen voor een andere richting dan wat de overheid ons wil doen geloven enzovoort en al die instellingen. Dat heb jij al in een veel eerder stadium meegemaakt, Anton. Welkom. En toch ben je doorgegaan. Eerst onder het Schumann Instituut en nu durf je ook, deed je toen al, maar ook gewoon nu voel je dat het de tijd is dat mensen het gaan zien, dat ze ook zien dat er meer is. En nu doe je het ook gewoon onder je eigen naam, hè, Anton?
Ja, sinds 2012 heb ik dat gedaan.
Is dat al gebeurd, hè?
Eigenlijk altijd wel onder mijn eigen naam, maar we hebben in 2002 in Winsum, waar ik woon, SOPN opgezet, Soeverein Onafhankelijk Persbureau Nederland, waar we in 2012 mee hebben gedaan met de Kamerverkiezingen. Om eigenlijk niet politiek te bedrijven, maar de kennis die jij net benoemde. Ja. Dat mensen mogen weten dat we niet alleen zijn.
Ja.
En dat mensen mogen weten dat eigenlijk alles om energie draait. En dat er energie, vrije energie is. Ja. Wat men de Schumann-resonantie noemt. En wat eigenlijk de hartslag is van onze aarde of moeder aarde. Wat we kunnen integreren en waarmee we onszelf weer in balans kunnen brengen. Onszelf weer gezond kunnen maken. En eigenlijk alle problemen die er zijn, dat je je zo kunt verbinden, dat je daar inzichten voor krijgt, dat je ze zelf kunt oplossen.
Mooi. Ja. Bewustzijn vergrotend.
Bewustzijn vergrotend.
En
is heel belangrijk.
Anton, hoe kwam jij? Want ik had nog even opgezocht, maar jij hebt niet altijd, is dit jouw vakgebied geweest?
Nee.
Dus hoe kwam jij hiermee in aanraking?
Nou, mijn hele leven stond wel in teken van lucht- en ruimtevaart. Dat heb ik eigenlijk altijd onderzocht. Het was dan mijn hobby, weet je wel.
Ja.
En ik kwam in je het verhaal van Roswell tegen. Want ik was geïnteresseerd in buitenaards leven.
Ja.
Op dat moment geloof je dat of geloof je dat niet. Maar ik zat in Groningen en vlakbij vliegveld Eelde en ik ving wel eens bepaalde verhalen op. Dat men daar bepaalde dingen zag. En,
Want mensen gingen daar vliegtuig spotten en die zagen ook andere dingen vliegen.
Dat
zo begon het.
Werd bekend. En toen was het, vooral 1989, toen was het NOS-journaal met Joop van Zijl, dat aliens in Rusland waren geland. En toen ben ik, op dat moment had ik kledingzaken. Maar dat was voor mij aanleiding om direct naar Rusland te gaan en onderzoek te doen. En vanaf het moment dat ik daar ben geweest en met mensen heb gesproken, dat was in de tijd van Gorbachev, die ook dat bekend maakte. Die heeft er ook bekend gemaakt dat er objecten waren. Ja, ben ik mij volledig bewust van het feit dat we worden bezocht. En dat ik ook op dat moment al wist dat er meerdere soorten waren. Dus veel mensen die hadden bijvoorbeeld vervelende ervaringen. mensen die ontvoerd zijn. Maar ik kwam er vooral in die periode al achter. Want ik heb in 1989 zat ik in Moskou. In 1992 heb ik mijn kledingzaken weggedaan. Omdat ik zo getriggerd was door wat ik daar heb gehoord. En wat ik op dat moment eigenlijk allemaal op me afkwam. Ik was al UFO-meldpunt.
Want even terug naar jij was toen al UFO-meldpunt. Toen kwam dat nieuwsbericht.
Ja.
Dat was voor jou aanleiding om daar naartoe te gaan. Wat hoopte je daar te vinden? En wie? Want er zullen vast mensen ook thuis naar Joop van Zijl hebben geluisterd. Dat overigens trouwens familie van mijn moeder is. Dus dat is wel weer interessant.
Ja. Leuke synchroniteit.
Ja, grappig. En die had dus op een gegeven moment dat gezegd. Dan zijn er natuurlijk meer mensen die achter de buis zitten. Niet alleen uit Nederland. Die denken, ja, wacht even, daar ga ik naartoe. Dus je zal daar niet alleen aangekomen zijn. Of...
Nou, dat vond ik ook zeer verwonderlijk. Want uiteraard dacht ik op dat moment dat er vele journalisten naar Voronezh zouden gaan om dit verhaal te checken.
Ja.
Maar ik heb...
geen journalist gezien.
Nee, en na die tijd is er ook niets over de Nederlandse, in Nederlandse kranten over verschenen.
Dus het was één keer zo'n mededeling en daarna was de reuring voorbij.
Ja,
jij bent daar naartoe gegaan. Wat hoopte je te vinden? Waar ging je voor?
Nou, de bevestiging eigenlijk krijgen van klopt dit, is dit waar? En dan kom je natuurlijk met meerdere Russen in contact. En dan, dan ga je naar die plekken toe waar zich dat heeft afgespeeld. Mm-hmm. En dan is het duidelijk. En natuurlijk werd
wat was er dan zo duidelijk? Wat maakte het duidelijk?
Nou, natuurlijk waren dat sowieso al de beelden die natuurlijk op de televisie waren vertoond.
Ja.
En uiteraard was het op dat moment ook al de ervaringen die je op dat moment zelf hebt gehad.
Jij?
Ja, en de meldingen, want ik was vanaf 1985 UFO-meldpunt.
Ja.
En ik was UFO-meldpunt bij de KLM, dus bij Schiphol en bij de KNMI, bij Frontier, het blad van wat wel bekend is. Ja, als je op een vliegveld zit en jij hangt daar een papier neer dat mensen die bepaalde objecten zien of bepaalde dingen zien, ja, die kunnen zich bij je melden. En dat gebeurde vanaf dat moment ook. Dus hetgene wat dat... Ja,
je werd bevestigd.
Ik kreeg gewoon de bevestiging van er is contact.
Ja.
En,
je hebt niet zelf toen een buitenaards wezen ontmoet of gezien.
Nee, dat is eerder in mijn leven gebeurd. Maar dat was ik op dat moment gewoon me totaal niet bewust van.
Hoe is dat gegaan?
Dat was rond ongeveer 1979.
Uh-huh.
Dat op dat moment, ik had kledingzaken, maar verzorgde ook heel veel grote modepresentaties in Nederland. Werkte met danseressen en een heel showteam. En wij hadden regelmatig hadden we repetities. En ik had daar al een meisje bij die al een beetje heel anders was als anderen.
Ja.
En die nam de keer daarop nam ze iemand mee. En ja, die hebben we ook gezien. En het was anders. Het voelde anders. En ik heb heel even eigenlijk met haar gesproken.
Het zag eruit als een mensachtige, maar het zag er ook juist heel erg sereen of alien.
Heel sereen en ander haar. En
ja.
Wij vonden haar allemaal heel erg apart. En op een bepaald moment toen ben ik naast haar gaan zitten. En toen zei ik ook van, nou, jij bent hier. Ben jij hierin geïnteresseerd? En toen zei ze van, nou nee, daar
heb ik niks mee.
Vind het leuk, ik ben met mijn vriendin mee. En toen vroeg ik gewoon van, nou ja, wat doe jij dan?
Ja.
En toen vertelde ze mij dat ze bezig was met een onderzoek wereldwijd over archeologie en de verbinding met het universum.
Ah.
En eigenlijk heeft ze een aantal dingen gezegd wat nooit uit mijn gedachten is geweest. En wat mij heeft getriggerd om later ook UFO-meldpunt te worden.
En nu terugkijken met alle kennis die je hebt, zeg je dat zou wel eens een alien geweest kunnen zijn in een menselijk lichaam.
Ja, ik weet dat
zij niet van
die
verschijning.
Ja.
Die hier aan mijn opdracht iets aan het doen was.
Ja,
maar zelf weten ze dat dan zelf ook dat ze dan een alien zijn?
Ja, volledig.
Oh, dat weten ze?
Ja, dat wist ze ook, want het is zo dat toen internet kwam, het blijft altijd bij je,
mm-hmm.
hè, het triggertje. Toen internet kwam, toen kwamen er bepaalde verhalen naar boven over Billy Meyer. Dat is een man in Zwitserland die contact had en claimde dat hij de enige was die contact had met een buitenaards wezen. En dat was Sam Yasen. Mm. Die was van de planeet Era. En dat is uit het Pleiadenstelsel. Toen internet kwam, kwamen ook de afbeeldingen van haar weer naar boven. En dat was wel heel bijzonder, want ik had er direct een herkenning bij. Maar begreep eigenlijk niet waar ik direct eerst die herkenning van had.
Oh, dat was dat meisje.
Ja, en toen kwamen de verhalen van Billy Meyer en de gesprekken die zij met hem had gehad.
Ah.
Hij claimde dat hij de enige was die contact met haar had. Maar daarna kwam ik als UFO-meldpunt in contact met mensen in Zuid-Nederland.
Die ook
contact met haar hadden.
En contact in de zin van, hoe gaat dat dan?
Fysiek.
Gewoon een gesprek.
Ja, gewoon dus een gesprek.
Maar dan over, dat heeft ze toen gezegd dat ze ook buitenaards was.
Nee, dat heeft zij niet eigenlijk aangegeven, want dat doen ze ook niet direct.
Nee, precies.
Want als er iemand naar jou toe gaat en die zegt van, ik ben Pleiadier of Sirius in die periode, dan wordt dat uiteraard ook helemaal niet opgepakt.
Nee.
Dus later pak je dat soort dingen op.
Oh ja.
En ik zag toen al die gesprekken. En ja, in het korte gesprek dat wij hebben gehad, werd mij eigenlijk heel veel duidelijk. Daar kwam ook bij dat mijn vader ook een van mijn grootste inspirators was. Want die las de boeken van Erich van Däniken.
Mm.
En Erich van Däniken die hield zich eigenlijk met dezelfde onderwerpen bezig. Waar zij zich ook mee bezig hield.
Ja,
dus
ja. Het
klikte op de een of andere manier. Klikte gewoon alles
viel
in elkaar.
Viel dat samen, ja.
Ja, en zo waren er natuurlijk een aantal gebeurtenissen. Nadat ik de winkels heb weggedaan, kwam ik eigenlijk direct uit, hoe gek het ook is, in Kuwait. Dat was vlak na de Eerste Golfoorlog. Ik stond op een luchtvaartbeurs in Dubai. We zaten een week in Kuwait. En dat was eigenlijk oorlogsgebied. En als je daar dan een week bent, en dan krijg je ook weer verhalen mee van wat vloog daar allemaal door de lucht. En wat gebeurde daar?
Zijn dat dan verhalen van de bevolking? Of zijn dat van piloten? Of
ja.
Van alles wat?
Van alles wat, ja. Van alles wat. Gewoon, want je bent zelf al nieuwsgierig, dus je gaat bepaalde vragen stellen.
Hmm.
En uiteraard kwam ik erachter dat in Kuwait er objecten in de lucht vlogen die wij als vliegtuigen gewoon niet kennen.
Nee.
En ik wist ook wel dat onze eigen overheden al in het bezit zijn van objecten die we UFO's noemen.
Ja.
Dus dat,
En ben je daar wel eens geweest? Bij die bezittingen van de overheid? Ben je daar wel eens verder in gedoken?
Ja, zeker. Want op een gegeven moment kregen wij meldingen. Vooral in begin 2000 van mensen uit het hele land. En op een gegeven moment hadden die ook contact met media en overheid en met politie. Dus daar heb ik ook best met de politie. Dat was het plaatsje Uden in Limburg. Daar had ik contact met een jongen die werkelijk echt de meest bizarre dingen wist. Heel hoog in kennis was. Hij wist niks van computers en dat soort dingen. Hij was loodgieter en hij reed op een skelter. Maar hij vertelde mij dingen die ik werkelijk niet kon bevatten. En hij bracht mij in contact met de politie. En van de politie toen, in die periode, kreeg ik faxen van hier tot aan de muur, waarin hij eigenlijk de technologie van UFO's beschreef, allemaal wat er onder de grond zat en noem maar op. Dus die jongen die had zo'n onvoorstelbare kennis. En ja, uiteraard ga je dat soort dingen dan proberen na te zoeken. En internet was er, dus je kon ook heel veel op dat moment kon je al bevestigd krijgen. Maar natuurlijk kwamen er ook steeds meer meldingen bij mij binnen.
Mm.
En heel veel synchroniteiten die daar ook in zaten.
Ja.
Ja.
Ja. En wat komen deze mooie zielen we noemen het buitenaards, omdat ze dus niet hier op deze planeet leven.
Nee.
Maar wij zijn dus als mens gaan we als met de maan met de raket naar de maan. En we zijn wel met satellieten bezig. Maar wij hebben waarschijnlijk niet de mogelijkheid om op een andere planeet ook te gaan kijken, zoals zij dus wel bij ons kunnen. Weet je wat zo grappig is, Anton? Toen ik een klein meisje was, toen zei mijn vader altijd, die geloofde dus heel erg hierin, en die geloofde ook heel erg in dat alles energie was. Die zei altijd al tegen mij, als je iets hardop zegt of denkt, dan blijft dat altijd als een trilling in het universum.
Fantastisch.
Ja, en dat vond ik altijd mega interessant. En hij zei altijd, het lijkt me zo leuk als ik een keer ontvoerd word of meegenomen wordt door zo'n UFO. Want ik zou wel willen weten wat ze daar allemaal doen. Maar hij geloofde daarin dat dat bestond. Maar dat bestond dus ook. Want hij is dus nooit, althans niet dat hij weet, misschien in zijn dromen. Want daar maken mensen ook allerlei reizen.
Ja, maar dat heeft vaak weer te maken met hogere realiteiten, hogere
andere
dimensies.
Frequenties.
Ja.
Maar laten we even teruggaan. Daar waren dus ook mee. Want wat komen ze hier doen? Komen ze hier de aarde beter maken? Komen ze van ons leren? Moeten wij van hun leren? Want ze zeggen niet, hallo, hier ben ik.
Nee, de ontvoeringen die er zijn geweest, dat hebben best wel een hoop mensen meegemaakt. En wij ontdekten vooral dat in het gebied Delfzijl, Winschoten, dat daar dat veel is gebeurd.
En dan, wat houdt dat dan in, zo'n ontvoering? Je wordt even meegenomen en weer teruggebracht of je blijft
er worden
weg?
Er worden proeven met jou gedaan en eigenlijk wordt je geheugen, hoe gek het ook is, ook gewist. Maar andere mensen die hebben dat volledige geheugen nog. En er werden eigenlijk testen met hun gedaan.
Dus dan, ik stel me even voor, ik loop ergens in Delfzijl, in een park. Er komt in iets geland of er landt iets of hoe?
Nee, dat gaat anders. Op een gegeven moment krijgen deze mensen al bepaalde signalen dat ze worden gehaald. En ik ben ook met mensen in contact gekomen die op een bepaald moment zo sterk werden dat ze dat konden weerstaan. En dat was wel
wat zijn dan die signalen?
Die signalen is dat er eigenlijk veel van die mensen die worden min of meer gechipt.
Mm. En, die heb ik vaker gehoord. Ja.
En op een gegeven moment worden ze gewoon eigenlijk geleid naar een bepaald punt. En dan worden ze meegenomen. En dan worden er bepaalde proeven met hun gedaan. En de wezens die dat deden, dat waren eigenlijk wezens die ook nog in een soort slavenrol zaten. Die geen gevoel hadden. Dat waren de Greys. Nou heb je goede Greys en je hebt slechte Greys. Maar de slechte Greys die zijn met name in 2003 en 2004 zijn die al eigenlijk met hele grote groepen van de aarde verdwenen. En maar hebben wij ook geen meldingen meer van dat soort ontvoeringen.
Dus die zijn al weg. Maar als ik kijk naar wat wij bijvoorbeeld doen met dieren testen.
Ja.
Wordt dat dus eigenlijk op ons ook gedaan?
Ook.
Door weer een ander, dus bijna karma.
Ja.
Maar wat is de bedoeling van die Greys? Wat willen ze met die testen?
Nou ja, die Greys die hadden gewoon opdrachten om bepaalde testen met ons te doen. En de mensen die dat hebben meegemaakt, die kunnen dat ook niet zo. Die was voor hun natuurlijk geen fijne ervaring.
Nee, die zijn getraumatiseerd.
Ze gaven ook aan dat er ook nog een ander wezen aanwezig was, wat als een soort dokter was.
Hmm. Maar bij heel veel zijn allemaal unanieme, aparte verhalen van mensen.
Ja.
En allemaal gelijksoorten gevallen dat ze niet van elkaar wisten. Het is niet ergens uit een stripboekje ooit opgepakt. Dat zijn echt ervaringen uit het niets. Hè? En daarmee, dat is natuurlijk waanzinnig als je dat voor het eerst hoort. Dus je denkt, hoe...
Ja, maar je weet ook dat dat niet het enige is. In 1997, dat was voor mij ook een heel bijzonder jaar. Want ik had een winkel op Vliegveld Eelde. En mijn beste vriend, dat was een piloot. Hij had een vliegschool met 3 vliegtuigen. En... ineens werd ik in 1997 was dat, werd ik 's nachts uit mijn bed gebeld. En ik had hem aan de telefoon en hij was helemaal in tranen. En hij vroeg of ik bij hem wou komen. En ik heb ook de tape, ik kan je het ook laten luisteren wat er is gebeurd in het vliegtuig. En ik dacht, ik moet naar hem toe, want er is iets aan de hand. Zijn vader is overleden, waarschijnlijk weet ik veel. Dus ik zat echt... maar goed, ik belde bij hem aan, midden in de nacht... En hij was helemaal bleek en hij zei, ik moet je wat laten horen. En hij liet mij een tape horen die die avond was gemaakt in het vliegtuig. Dat bij zijn vliegtuig ineens andere objecten kwamen. Objecten die zomaar vanuit het niets naast zijn vliegtuig meevlogen. En hij was natuurlijk verwonderd. Ja. Het hele gesprek met de verkeerstoren heb ik ook. En dan heb je dus een piloot die dingen wil rationaliseren. En de mensen op de verkeerstoren die ook dingen willen rationaliseren. Hij is direct na de vlucht is hij naar de verkeerstoren toegegaan. In die tijd werkte dat zelfs nog met cassettebandjes. Dus hij liet mij het cassettebandje horen. En op dat moment werden dingen wel heel erg duidelijk voor mij. Want wat jij bij jouw vliegtuig hebt gehad, dat zijn meldingen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Hij kreeg eigenlijk een show van de mogelijkheden die er waren. De ene keer lieten ze zich op de radar zien en de andere keer waren ze gewoon niet te zien. Dus dat maakte op Eelde heel veel los. Want de KLM Luchtvaartschool zit daar en die bestelde bij mij regelmatig vliegtuigen in de KLM kleuren. En dat werd altijd gedaan door de psycholoog van de KLM Luchtvaartschool. En die sprak ik daar ook aan. Heeft u dat ook gehoord van Wim? Want zo heette hij.
Ja.
En... ik zal de naam niet noemen, maar de psychiater van de KLM Luchtvaartschool die zei van, dit maken wij ook regelmatig mee. Hij zei, maar wij weten ook niet precies wat het is. Het is niet gevaarlijk, we weten niet exact wat het is. Hij had het toen over het St. Elmans Fire, wat je vroeger wel op vissersboten en dergelijke zag. Daar had hij het over. Maar hij vertelde me nog meer, want hij zei, af en toe hebben we ook piloten, die verdwijnen dan wel eens met hun vliegtuig helemaal vanaf de radar. En En als zo'n vlucht is geweest, dan komt er natuurlijk een briefing. Mm. Dus de piloten stappen niet naar de media en vertellen hun verhaal. Nee. En wat hij toen ook zei, dat vond ik heel bijzonder, want ik had daar op dat moment nog geen verbinding mee. Hij zei ook van, ze verdwijnen van de radar. Dus eigenlijk vliegen ze dan een ander energiegebied binnen, mm-hmm. waardoor ze niet zichtbaar zijn. Mm-hmm. En ja, die piloten kwamen eigenlijk in een soort, in een andere bewustzijn, kwamen ze eigenlijk weer uit het vliegtuig. Heel bijzonder. Ze waren euforisch, ze hadden eigenlijk een blik gehad in twee werelden.
Dimensies.
Ja, in twee dimensies.
Maar eigenlijk is dat dan ook bijzonder, want dan met je bewustzijn kun je shiften in een nieuwe dimensie. En het lijkt dus alsof die objecten dus de kracht hadden om ook ineens in een andere dimensie te shiften, waarbij het gewone vliegtuig, ons aardse vliegtuig, dat niet deed. Die bleef op de radar.
Die bleef op de radar, maar dan vliegen ze een gebied in waar die hogere energie is.
Maar dat doet het vliegtuig dan toch ook?
Dan zijn ze niet meer zichtbaar.
Nee, oké, maar dat vliegtuig vloog ernaast. En dan, zij verdwijnen en het vliegtuig niet.
Nee, het vliegtuig bleef op de radar.
Ja, dus zij kunnen shiften. Zij kunnen dus in een hogere frequentie stappen. Zoals wij dat ook kunnen, maar afgeleerd zijn.
Ja, dat
dat is eigenlijk wat het is.
Ja, zij kunnen stealth. Zij kunnen dus helemaal onzichtbaar zijn.
Onzichtbaar zijn.
En vanuit het onzichtbaar zijn, ook, dat kun je ook zien. Ik had het net over Sam Yasin.
Ja.
Die heeft een demonstratievlucht gegeven voor die meneer Meijer. En die laat dat ook zien, dat het hele object dus in één keer compleet kan verdwijnen.
Hey, en dan kom je erachter dat dat bestaat. Dan heb ik nog steeds niet helder wat dan de bedoeling is dat ze hier zijn. Want ze zijn hier, zowel in het goede als in het minder goede. De minder goede worden steeds minder aanwezig. Waarschijnlijk ook door al het bewustzijn wat zich ontpopt. Dus die hebben hier, die weten nu wegwezen hier waarschijnlijk. En wat is daar de bedoeling van voor jou? Wat is dan waardoor we dat moeten weten? Want heel veel mensen zijn er bang van. Of zien het dus niet. Of die weten het niet.
Of die angst zo groot is, dat vraag ik mij werkelijk af. Dat wordt altijd wel gezegd.
Maar ja, zo wordt het ook in films neergezet. Zo wordt het wel in films neergezet.
Maar het bijzondere is dat mensen die inderdaad in contact komen met deze objecten, eerst wel even een soort schrikreactie hebben, omdat ze niet weten wat het is.
Mm.
En dan daarna gebeurt het volgende, en dat is op vele plekken gebeurd, dat zij die objecten, die stralen een bepaalde rust uit. Liefde, een bepaald bewustzijn uit. En dat brengt mensen, hoe gek het ook is, tot rust.
Ja.
En dat geeft hun ook op dat moment, omdat ze in een andere frequentie komen, ook inzichten dat er meer is. En uiteraard hebben wij ontdekt, waar laten deze objecten zich zien?
Mm.
Vooral bij de mensen die hier vanaf andere planeten zijn geïncarneerd.
Mm.
Dus zij triggeren.
Dus we hebben ook nog incarnaties uit andere planeten.
Je houdt niet voor mogelijk hoeveel.
Dan ga ik je iets heel geks vertellen. Voor jou misschien helemaal niet gek. Ik heb 3 kinderen.
Ja.
De oudste is 24, de middelste 22 en de jongste is 19. En op een gegeven moment waren wij, de middelste jaar of 2,5, 3 was. Zo rond die leeftijd, zeg maar tussen 2 en 4, hangen we er niet aan op. Toen hadden wij een keer aan tafel het gesprek van iemand vroeg van de kinderen van hoe kom ik dan hier? Hoe kom ik dan in jouw buik? Of hoe kom ik dan? Dus wij zijn dat gesprek aangegaan, hè, hoe dat dan gaat met het zaadje en het eicelletje. En uit papa's piemel en dan enzovoort in mama's buik. En dat dat uit liefde en bla bla bla. En het grappige was dat mijn middelste die zei toen, nou dat is helemaal niet zo gegaan. Hij zegt, ik zeg, oh nee, hoe ben jij dan gegaan? Nou, zegt hij, ik ben ingestraald. Ik ben een alien. En ik ben via een lichtstraal in jouw buik gezet. En ik kreeg echt rillingen over mijn lijf. Maar ik dacht op dat moment, nou, jouw fantasie gaat alle kanten op. Ik zei, oh, vertel eens dan. He, dus ik had niet echt meteen een orde, maar ik dacht wel, nou, zal dat nou echt zijn of fantasie? En toen zei hij, nee hoor. En hij ging tot in de detail vertellen hoe dat was gegaan. Nou is hij ook echt een van de 3 die het minst lijkt op qua uiterlijk. Je ziet wel echt ook ons erin, maar hè, op ons. Dus we zeggen wel eens gekscherend, ja, jij bent natuurlijk van een alien. Maar nu zegt hij, ja, dat heb ik gezegd, maar dat, nee, dat was natuurlijk gewoon fantasie. Hij wilde helemaal niets van weten. Hij ontkent het ook. Het was gewoon een fantasiemomentje. Het is allemaal belachelijk. Het bestaat niet.
Ja, maar hij is nu 24.
22.
Of 22. En toen hij jong was,
kon hij nog open?
Werkte hij nog met zijn gevoel. En met dat weten.
Hmm.
En hoe verder we natuurlijk hier kwamen, kwamen we steeds meer in een programma terecht, waarbij geen referentiekader was en dit soort dingen natuurlijk altijd werd
afgeleid. Terwijl hij wel uit de conceptie...
Als science fiction.
Ja, nee, dat snap ik. Maar hij is wel uit de conceptie gekomen van Maurice en mij. Want ik kon natuurlijk... Daarna wist ik dat ik zwanger was en ik kon zelf nog weten wanneer dat dan was gebeurd. Maar hij zegt dus, nee, hij is waarschijnlijk in die conceptie...
Is dat,
ingestraald. Tenminste, dat zegt hij, hè? Want ook ik heb geen bewijs. Nee. Maar het is als iemand zo jong is, zonder enige voorkennis van buitenaards wezen, levens, en dat zegt, dan is dat natuurlijk wel in ieder geval opmerkelijk. En jij zal dit soort verhalen regelmatig horen.
Ja, dit zijn verhalen die wij echt regelmatig horen, ja. Wat is de beweegreden dat jij vooral dat bekend wil maken? En dat zijn met name onze kinderen.
Ja.
Want onze kinderen, die hebben die innerlijke kennis, die hebben meer DNA-strengen die geactiveerd zijn. En voor de kinderen is het van ongelooflijk groot belang dat ze datgene wat ze innerlijk weten, dat ze dat bevestigd krijgen.
Dat ze dat uitdragen ook, ja.
Want dan maken zij direct een kwantumsprong in hun bewustzijn.
Ja.
En komt datgene, dat weten wat ze hebben, dat komt op dat moment terug. Wij hebben veel contact met ouders.
Hebben ervaren. Ja. En zeg je dan eigenlijk, en misschien herkennen mensen dit ook, kunnen ze dan bij jou ergens iets melden?
Ja, zeker kunnen. Okay. Wij zijn met name er voor deze mensen. Dus er worden ook bij ons nog wel objecten gemeld. Maar vooral de mensen die daadwerkelijk het contact hebben.
Want stel dat hij geïncarneerd is vanuit een andere planeet. Dan weet ik niet of die dan een buitenaard wezen is, maar dan geef het een naam.
Wat is buitenaards planeet?
Precies, wezen? Wat is het dan nog?
Wij zijn allemaal bewoners van het universum.
Toch?
En wij...
zijn buren.
Ja, wij zijn buren. Dus onze ziel is er op veel meer plekken in het universum geweest. Dus wat is eigenlijk buitenaards leven?
Ja, interessant.
Want als mensen mij vragen, mag ik een buitenaards wezen zien? Dan zeg ik, ja, ik vind het prima. Ga maar voor de spiegel staan.
Leuk. Want, maar stel dan dat hij inderdaad geïncarneerd, dat zo is. En we gaan even door in de hypothese of de waarde. Laat het even gewoon vallen. En hij groeit op. En nou, tot je 7 jaar ben je nog helemaal open voor al het weten. En daarna steeds meer in het denken, steeds meer in zijn hoofd. Ja. Hij kon ook als klein jongetje andere entiteiten waarnemen. Hè? Ja. Dus hij was heel erg open. Tante Cor was overleden en hij zat ermee te spelen op het spel, op het vel, op het kleed. Dan zou ik me kunnen voorstellen, is hij dan hier vanuit een andere planeet, omdat dat nodig is om in ons gezin of in daar dan voor... Ik zit nog even te voelen van wat en te vinden waar dat dan... Want hij weet het nu niet meer. Heeft hij dan een bedoeling hier? Is hij met een andere reden hier? Is hij in ons gezin met een reden gekomen?
Hij is hier waarschijnlijk gekozen omdat hij zelf ook die beslissing al heeft gemaakt.
Mm-hmm.
En natuurlijk toen wij op deze planeet aankwamen, werden we ontvangen met een klap voor de kont, een nieuw bericht en we kregen een nummer. Op dat moment kwamen we eigenlijk al in een programma. Dus de innerlijke kennis die hij heeft, dat is zeker universele kennis. Dat is haast wel zeker.
Ja.
En ja, wij zijn spirituele wezens, zijn hier op aarde gekomen, maar hebben ons eigenlijk vermenselijkt.
Dus eigenlijk dus zeg wij je, zijn, we ja. moeten het niet groter maken dan het is. Of je nou incarneert uit het aardse of incarneert uit een andere dimensie, het is allemaal uiteindelijk hetzelfde. Dat is eigenlijk wat je zegt. En dat het bestaat en dat het kan, dat is ook wat je duidelijk wil maken. Dat we er niet zo bang voor hoeven te zijn. Dat het gewoon allemaal zielen zijn die ergens incarneren en dat dat samen heel goed kan gaan.
Dat heel goed, ja.
Okay. Ja. En dus ik hoor een aantal dingen. We hebben dus allerlei dimensies, allerlei energievelden. En dan komen we gelijk op de Schumann-resonantie. Toen ik niet genas van mijn aandoening, van mijn ziekte, wat hier gelabeld was als ziekte, en na 7 jaar medisch traject mezelf heelde door met energetische werk aan de slag te gaan, de Schumann-resonantie wist ik toen niet, maar toen kwam ik in een nieuwe werkelijkheid.
Ja.
En die werkelijkheid was fantastisch. Ja. En toen dacht ik, dit moet iedereen weten. Ja. Dus ik ben er helemaal in gaan verdiepen enzovoort. En een van de dingen waar ik op kwam was van David Hawkins. Mm-hmm. De emotieschaal, waarbij we zien dat elke gedachte, elk woord, alles een trilling heeft. En een frequentie met informatie en dat dat uitwisselt. En als je iets traumatisch meemaakt, dan blijft het vastzitten. En dat mag je weer helen. Je ziel nodigt je uit, enzovoort. Ja. Ja. Wat is het verschil, lieve Anton, tussen de Schumann-resonantie, wat volgens mij echt een elektromagnetisch veld is om de aarde, en die David Hawkins-schaal? Ken je die David Hawkins-schaal?
Nee, ik heb die naam wel eens gehoord, maar ik heb dat boek verder niet gelezen.
Er zijn meerdere boeken van.
Ja, natuurlijk. Wat hij aangeeft, alles is een oorzaak. En bij al die oorzaken, daar kun je weer bij komen middels de Schumann-resonantie.
Ja, want dus eigenlijk is de Schumann is de oer-resonantie.
Ja, dat is, de Schumann-resonantie is gewoon de hartslag van de aarde.
De
dus we leven op een levend organisme die levensenergie voortbrengt. En die levensenergie die kunnen we gebruiken. En dat is dus de Schumann-resonantie. En de Schumann-resonantie is de sleutel naar jezelf, de sleutel naar de planeet en de sleutel naar het ecosysteem. En het is ook de sleutel naar het universum. En dat is het mooie.
Ja, want dan komen we op jouw plaatje wat je mee hebt genomen.
Ja, die afbeelding die vooral in het midden, die is natuurlijk van ongelooflijk groot belang.
Nou, de mensen die niet dit zien, maar wel luisteren, we leggen even uit, Anton. Wij zien drie plaatjes met menselijke lichamen in het midden.
Ja, dat plaatje in het midden, dat is denk ik de belangrijkste. Deze afbeelding die schijnt uit India, Tibet te komen, ongeveer 2000 jaar oud te zijn. Maar wat je dus ziet op deze afbeelding, dat is dat wij beings of frequency zijn.
Ja, want we en zien, dat, even voor de mensen die het niet kunnen zien.
Die vortex naar de basischakra, dat is levensenergie vanuit de aarde.
Ja.
En de levensenergie die we vanuit het universum krijgen.
Oftewel, wij zijn het middelpunt van zowel de connectie met de aarde als met de kosmos.
Ja.
En daar om ons heen zit een enorm groot veld energieveld met allemaal lagen.
Ja.
En die hebben allemaal verbinding met elkaar.
Ja, als jij dus werkelijk in staat bent, hè, want de situatie op aarde, hè, dat staat er ook bij aan de linkerkant voor de kijkers op dit moment.
Ja.
Dat is dat veel mensen op dit moment gaten in hun aura hebben, wat natuurlijk wordt veroorzaakt door alle angst en alle zorgen en alle stress en alle armoede die op dit moment wordt gecreëerd.
Ja.
En wat ook de grootste oorzaak is van ziektes.
Want een aura is dus een energieveld om ons heen,
ja,
die in principe ons dient in ons eigen kracht te houden, in de verbinding met de kosmos en de aarde.
Ja.
En die ons heel houdt, zou je kunnen
zeggen. En dat
zeggen.
Was ook de verbinding die natuurlijk jouw zoon had op dat moment.
Ja.
Daarom zei hij ook, ik was een lichtstraal.
Ja.
Want zo word jij gewoon, je ziet het in feite, het is energie. Zo wordt jouw energie, jouw bewustzijn in.
Ja,
en die krijgt een voertuig, die krijgt een fysiek lichaam.
Echt helemaal rillingen van, zo bijzonder eigenlijk. Hè?
En wat natuurlijk deze afbeelding, toen wij daar tegenaan liepen in 2003, dat maakte voor ons alles duidelijk. Want datgene wat hier eigenlijk staat, dat is de Schumann-resonantie. Want alle mensen, alle dieren, alle planten, die krijgen hun energie vanuit de kern van de aarde. En tussen de kern van de aarde en de top van de ionosfeer op 66 kilometer hoogte, dat is eigenlijk een soort staande golf. Die wordt wel gemeten natuurlijk tussen het aardoppervlak en de ionosfeer, maar die komt vanuit de kern van de aarde. En dat is heel bijzonder. Dus alle mensen zijn in feite ook aangesloten op de kern van de aarde.
Ja.
Maar dan is het van belang dat je wel weet hoe jouw energetisch, hoe werk jij energetisch?
Ja.
We hebben natuurlijk 7 hoofdchakra's.
Ja.
En het is van het allergrootste belang dat die 7 hoofdchakra's allemaal openstaan.
Juist.
En dat is, waar begint het mee als je jezelf wil herstellen? Dat is de simpelste natuurkunde, dat is positief zijn.
Mm.
Als jij positief bent en je straalt, activeer je al je aura. En wat er dan eigenlijk al gebeurt, is dat je inzichten krijgt.
Ja, dat is ook waarom mensen zeggen, die heeft charisma of die heeft iets fijns.
Die straalt,
daar wil je bij zijn.
Ja, daar wil je bij zijn, tuurlijk.
Dat soort termen.
Ja,
dat zijn mensen die een lekkere, hoge energie hebben.
Ja.
Ja.
En wat we dus doen, heel veel mensen denken dat de Schumann-resonantie, dat een soort aardingsoefening in is. Maar aarding, dat zien heel veel mensen als wortels die vanuit je voeten naar de kristallaag toe groeien.
Aad.
Ja, dat brengt mensen in rust. En dat activeert je aura. Maar om je hele aura daadwerkelijk helemaal op orde te hebben, is het van heel groot belang dat vooral de onderste chakra, de basischakra, dat is de belangrijkste chakra.
Je root chakra, het woord zegt het al.
Want dat is dat je die verbinding maakt met de kern van de aarde.
En dus, omdat mensen heel veel, daar zit de basisveiligheid.
Ja.
Dus als mensen heel erg bang worden gemaakt of niet meer op zichzelf durven te houden, onderdrukt of gemarteld of dus daar de verbinding verliezen met zichzelf.
Ja.
Verliezen ze ook de verbinding met de aardkracht.
Helemaal.
En dus ook zal hun aura, hun energieveld verstoord raken. Ik zeg ook, als je lichamelijke klachten hebt, begin met je energievelden.
Altijd.
Daar verstoring in zit, dan is het wachten totdat je klachten krijgt.
Kijk, het wordt natuurlijk aangegeven dat we allemaal ons hart moeten openen.
Mm.
Maar het is belangrijk dat we ons hart kunnen verbinden met het hart en het bewustzijn van onze aarde.
Ja.
En eigenlijk met het bewustzijn van de bron.
Ja.
We hebben het centrale universum, de bron in feite. En we hebben natuurlijk zo ongelooflijk veel zonnen. Dan meer dan strandkalvers op het strand van Scheveningen. Wat de wetenschappers zeggen, dat weet ik allemaal niet. Maar goed, alle zonnen die in het universum zijn, die krijgen hun energie en bronbewustzijn eigenlijk vanuit het centrale universum. Dus onze zon die krijgt ook zijn energie door andere soorten zonnen, wat eigenlijk poorten zijn naar andere realiteiten.
En
die zenden door naar de kern van de aarde.
Is het dan ook nog een maar dat zit ik nu hardop. Is het zelfs een spiegel dat de zon, als wij onszelf vervuilen, dan vervuilt ons aura en andersom.
Ja.
Als wij de aarde vervuilen, vervuilt de dampkring, de aura van de aarde, waardoor die zon, die ook beschermd wordt door de dampkring, eigenlijk nog feller binnenkomt. Dus zou je kunnen zeggen dat die dampkring van de aarde, het aura van de aarde, ook vervuild is, waardoor we meer negativiteit binnenkrijgen?
Uiteraard, op dit moment helemaal.
Het is bijna metaforisch hetzelfde, volgens mij. Mens met een aura en de aarde met een.
Ja, dat is het. Nou, wat heel veel mensen nu weer ontdekken, die werken aan zichzelf en die laten zich vooral niet te veel leiden door artificial intelligence.
Ja.
Want als jij zegt van, als we naar de aarde kijken, ongeveer in 1900 hadden we de eerste industriële revolutie, was de eerste vervuiling.
Mm-hmm.
Maar als we nu kijken in 2023 en we zouden eigenlijk een plaatje hebben vanaf de zon richting de aarde, wat zien we dan? De lucht vol met satellieten. Satellieten die weer verbonden zijn met al die zendmasten.
Ja.
En al die zendmasten die weer verbonden zijn met al die smartphones.
Mm.
En dat is de vervuiling. Dat is die straling. En straling is ook, wat straal jij?
Mm-hmm.
Ja.
Mm-hmm.
En dan komen we uit bij AI.
Ja, absoluut.
En want straling is ook informatie. Dus het is van heel groot belang dat mensen op dit moment mensen staan voor hele grote keuzes. Is het artificial intelligence of ga je aan jezelf werken?
Ja, en ik denk dat heel veel, kijk, artificial intelligence wordt al gezegd, krijgt bijna een eigen bewustzijn.
Ja, dat
is bijna niet meer tegen. Dat heeft het al. Is bijna niet meer een digitaal bewustzijn is bijna niet meer tegen te gaan. Behalve, want toevallig zijn we laatst naar een congres geweest over artificial intelligence. Mijn zoon, waar ik het net over had, samen met mijn man, en hebben ze ons uitvoerig over bijgepraat. Behalve waar ik in geloof, is als wij weer gaan stralen zoals we bedoeld zijn, dan kan alles wat er niet dient ook weer verdwijnen.
Hele mooi, want op dit moment biedt eigenlijk al dat systeem wat er staat, en de satellieten, de masten, de telefoons, ons de mogelijkheid om deze kennis onder de mensen te brengen.
Ja.
En daarmee laat je ook zien dat je qua trilling niet meer bang bent. En wat doe je? Je voedt eigenlijk artificial intelligence met bewustzijn.
Ja.
Met nieuw bewustzijn. En dat nieuwe bewustzijn is gebaseerd op gevoel en liefde.
Ja.
En dat heeft AI niet.
Nog niet, nee.
En dat krijgt het waarschijnlijk ook niet.
Nee, daar ga ik ook vanuit.
Wij zijn meer dan een computer. Daar ben ik inmiddels wel achter gekomen.
Ja.
Ja. Dus het is van belang dat mensen inderdaad op dit moment weer helemaal snappen hoe alles energetisch werkt. Dus dat ze zich goed zelf zien in verbinding met de kern van de aarde. En dat ze inderdaad op dit moment heel goed gaan opletten van wie ben ik en hoe functioneer ik.
Ja.
Elke chakra.
Terug naar de kern.
Ja, dat is gewoon een energiecentrale.
Kunnen daar ook, want eigenlijk hoor ik net zeggen, er is geen buitenaards wezen. Er zijn gewoon zielen die incarneren uit een andere dimensie. Sommigen met een opdracht, maar dat hebben zielen ook die misschien niet van verdere dimensies komen. Dus we moeten het niet groter maken dan het is, hè? Dat zeg je eigenlijk. En zou het kunnen dat dan die zielen die incarneren van andere dimensies ook juist dat soort intelligentie hier komen brengen?
Nou, dat wil ik je wel vertellen. Want de beste afbeelding van een buitenaards leven, wezen, is natuurlijk deze.
Nou.
Een wezen die volledig functioneert.
En even
op energie.
Voor de luisteraars. Dat is dus een wezen die volledig in zijn energieveld staat.
Ja.
En waarom noem je dat buitenaards?
Nou ja, zo noemen wij dat nog. Maar wij noemen het nu. We zijn allemaal beings of frequency.
Ja, ja.
Maar voor de mensen die op dit moment net, mensen die net wakker worden, geven we even aan. Ja, een buitenaards wezen is volledig bewust van zichzelf.
Ja.
Op hun scholen, op de en om het allemaal simpel te houden, op de Pleiadiaanse scholen en de scholen van Sirius en Andromeda, krijgen de mensen dit als informatie.
Dit is dan de basiskennis.
Ja. En zo hebben ze mij ook, want ja, als klokkenluider kwam ik natuurlijk achter alle mogelijke dingen die ik eigenlijk niet mocht weten.
Mm.
En ja, dat is ook in Winsum gebeurd. We hebben natuurlijk daar de objecten gezien. En in 2004 was het voor mij het contact. En
vanaf, wow.
En vanaf dat moment is mij eigenlijk dit geleerd van... zorg ervoor dat je gewoon constant goed in jouw energie blijft... en dat je constant die bronverbinding aanhoudt.
Mm. En hoe doe jij dat, Anton? Doe je iedere ochtend een oefening? Of,
het is een constant.
Hoe doe je? Hoe activeer je dat? Hoe zet je? Want er zitten mensen nu zitten...
Ja.
Hallo, dat wil ik ook.
Dat kan, en dat kan ook iedereen. En dat is van belang. En wat van belang is, dat mensen weer werken met hun gevoel. En dat ze weer teruggaan eigenlijk naar het kind zijn.
Wat wij eigenlijk ook doen. In
dat je
werk.
Gelukkig bent. Werken met je gevoel. Ja. Want dit is kennis, dat zit niet in onze hersens.
Nee.
Onze hersens is de databank die erin is gestopt, zodat wij kunnen kijken of dingen kloppen.
Ja.
Maar wat er niet in zit, dat beoordeel je met je gevoel. Wat kinderen natuurlijk ook doen.
Ja.
En hoe kun je dit nou activeren? Nou, hoe het mij is geleerd, dat is eigenlijk heel simpel. Ik zeg er wel bij, mensen die bijvoorbeeld in dit leven een leven hebben gehad zonder drama.
Mm.
Gelukkig zijn opgevoed bij ouders die open stonden en gelukkig waren. Er was liefde. En ja, er werden overal meer dingen gesproken. Er is geen misbruik geweest of dat mensen niet werden gehoord. Ja, die kunnen heel snel die verbinding maken.
Mm.
Want die staan al open. Maar waar het om gaat,
is inderdaad
de belangrijkste chakra, dat je die onder controle hebt.
Basischakra.
En dat is de basischakra. En daar komen op dit moment gewoon heel veel mensen achter. En die basischakra, die kun je voelen.
Mm.
Want liefde is genieten.
Ja.
Dus als die basischakra open gaat, dan voel je een lichte tinteling bij de vrouwen achter het schaambeen. Ik mag het niet meer zeggen, achter de venusheuvel, want je hoeft je er niet voor te schamen.
Oh ja, precies.
En bij de mannen tussen de anus en het scrotum.
Ja.
Dus als ik in die periode, 2003, iets voelde in de energie, dan zette ik die direct in één keer open om dat veld in één keer te activeren.
Een hele mooie oefening daarvoor is dat als je inademt, die kunnen we eigenlijk wel even doen, als jij dat ook oké vindt.
Nou, wat ik altijd... Ja,
of doe jij maar, dat is ook goed.
Nee, grappig is, wat wij altijd eerst even doen, dat is dat wij de mensen zichzelf laten scannen.
Ja, daar beginnen we altijd mee, even
en dan
een
gaat eigenlijk, het gekke is, dan neemt de energie het al over en zakt eigenlijk de ademhaling al.
Ja, klopt.
En...
Nou, want dan is die misschien voor nu te lang, maar dat is wel een hele mooie. En er zijn genoeg meditaties die jij daar ook brengen. Ook van mij op de site te vinden, waarschijnlijk voor jullie ook.
Ja.
En dan, wat dan heel fijn is, die ik heb geleerd om dat te activeren, is echt op het moment dat je diep inademt en dan lekker laag die ademhaling hebt, is dat je echt even heel dat bekkenbodemgebied samen knijpt en bij de uitademing helemaal loslaat. En dan activeren we ook echt dat gebied. En dat kan echt soms ook op weerstand oproepen. Want daar zit dus heel veel onderdrukking, heel veel pijn, heel veel woede.
Ja, dat is wat ik altijd even voor die tijd doe.
Ja.
Dat mensen zich helemaal gaan scannen. Dus op alle fysieke klachten die
waar
er zijn.
Zit wat? Ja.
Die mogen ze in een mandje doen.
Ja.
En vooral natuurlijk bij elke chakra kijken van waar zit daar een trauma, zit daar iets anders. En er zijn bijvoorbeeld veel mensen die we tegenkomen, die hebben bijvoorbeeld in dit hele leven weerstand tegen seksualiteit of tegen liefde.
Ja.
Of tegen genieten.
Tegen intimiteit.
Tegen intimiteit. En dat zijn vaak al blokkades, ook uit vorige levens.
Zeker. Ja.
En dat is belangrijk, dat je daar natuurlijk naartoe kunt gaan en dat je dat weer kunt openstellen.
Ja.
En het mooie op een gegeven moment is dat mensen die, ze snappen dit plaatje allemaal.
Ja.
En als jij dus alweer ziet dat jij verbonden bent met de kern van de aarde en dat je verbonden bent met de zon, en dan ben je eigenlijk verbonden met de bron.
Ja.
Want waar jij aan denkt is een stukje van jouw energie. Dus dan leg jij al contact met die energie, waardoor de rust in jouw systeem komt. En op dat moment, net zoals jij het zei, even met het uitademen volledig de boel opengooien en het stroomt. En als die onderste chakra open is, dat is heel bijzonder, dan kom je ook direct in het brongevoel.
Lekker. En ja, dat is heel fijn. En dat kun je dus met 5 minuten per dag al steeds meer gewoon maken. Hè? Want ik zeg, het begint soms ook gewoon met lichaamsbewustwording. We zijn zo geleerd in het hoofd te zitten en te denken, dat we eigenlijk ons hele systeem niet genoeg benutten. En als je in je lichaam mag komen, een van de energetische oefeningen die daar ook bij helpt, is je linker middelvinger in je navel en je rechter middelvinger op je derde oog.
Okay.
En dan trek je even beide vingers op. En dan voel je ook dat je ineens heel diep wil inademen. En op dat moment komt je conceptievat en je gouverneursvat samen. En dan zie je ook echt, dan voel je echt, tenminste heb ik dan, zak ik in het lijf. Dus dan maak ik weer verbinding.
Okay.
Ja, en een andere is met beide handen wrijven. Dat is ook heel lekker om te doen.
Ja, dat is cool.
Dat noemen ze hemel en aarde verbinden. En dan trek je allebei helemaal rek je uit met platte hand naar het universum. Met platte hand naar de aarde. En op dat moment maak je eigenlijk direct weer verbinding met de bron en het universum. En dat doe je ook weer andersom. Dit zijn natuurlijk allemaal hele leuke, kleine, makkelijke oefeningetjes.
Ja, dat,
die energetisch al bijdragen aan die Schumann-resonantie.
Er zijn vele wegen naar Rome.
Ja.
En belangrijk dat je gewoon, de een die pikt het zo op, de ander pikt het zo
wat
op.
Wat fijn voelt, hè?
En want dat was het bijzondere. Toen bij ons in Winsum dat contact kwam. Dus eerst kwamen de objecten, toen kwam dat contact. Dan kom je, ik kwam weer terecht op dat moment op die plek waar ik zelf vandaan kwam.
Ja.
Dus ik kwam ook direct in dat object weer terug in het bewustzijn wat ik had. En kwam deze kennis weer terug.
Ja.
En dat was ook.
Dat noemen we dan die shift. Dat is dan die shift naar dat celgeheugen, naar die resonantie.
Ja.
En daar kan je helen, daar kan je oplossen, dat kan je opruimen.
En dan is het ook bijzonder, want dan wordt het in één keer jouw weten, jouw bewustzijn. Dus dan ben je gewoon inderdaad niets anders als een being of frequency.
Mooi.
Die zijn bewust, ervoor kan zorgen dat jouw voertuig, dat je die in de goede conditie houdt om het bewustzijn, waar je weer contact mee hebt, dat je dat weer met mensen kunt delen.
Ik denk dat dat ook een mooie is om mee te geven, dat er is een verschil tussen willen en weten.
Ja.
En ik wil wel gezond zijn. En ik wil wel dat ik invloed heb en ik wil wel positief denken. Maar er is, en dat vertel ik ook in mijn events, hoe ze in dat weten kunnen komen. En ik zeg, jullie gaan ook in dit proces van heling die shift maken. En dan weet je het. Dan weet je dat je heel bent. Dan weet je dat het er niet meer toe doet. Dan weet je dat het niet meer nodig is om die emotie of die pijn nog te blijven herhalen. Omdat het geleerd is. Omdat je er anders naar kan kijken. Omdat je de les, je bent in het bewustzijn geweest. Je hebt de shift gemaakt.
Ja.
Het is klaar.
Ja.
En dat is waar jij het ook over hebt. Dat je die shift gewoon kan maken als je jezelf gunt steeds meer te voelen. Steeds meer naar binnen te gaan.
Ja. Heel belangrijk.
Jij gaf aan.
Heel belangrijk. Want dan, dat geven wij ook aan. De mensen die bij onze cursus bezoeken, die zeggen we ook in het begin. Pak 3 keer per dag sowieso 5 minuten.
Ja.
'S morgens vroeg dat je eerst je voertuig gaat checken van zijn alle systemen open.
Juist.
Dat je 's middags even een moment zoekt, ook tussen je werk, dat je even weer weet wie ben ik.
Ja.
En 's avonds voordat je gaat slapen, zodat je alle ergernissen en twijfels die dag zijn binnengekomen en zorgen en dergelijke, dat je die direct kunt loslaten en de volgende dag weer in het nu kan stappen.
Ja, mooi.
En dat is wel van heel groot belang. En
dat is ook, het is zo lekker praktisch. Hè? Ja. Het kan ook. En je kan ook nog je chakras even opendraaien. Jij bent altijd de klok.
Ja.
En dan draai je eigenlijk tegen de wijzers van de klok in. Vanaf je onderkant, je kruinchakra, helemaal naar boven, tot boven aan je hoofd, potje pindakaas.
Je hoeft eigenlijk nergens over na te denken.
Het is zo makkelijk.
Het is zo makkelijk. En dat is ook het mooie. Dat iedereen dit op dit moment begrijpt. Want wij zien natuurlijk ook hoeveel mensen nu echt wakker aan het worden zijn.
Ja.
En als er twijfels zijn over de instituties die ons natuurlijk niet alle informatie hebben gegeven, dan is het ook tijd voor nieuwe informatie.
Zeker, en die komt nu, hè?
En dat komt.
En daar ben je al zo lang een voorloper van en nu valt het allemaal samen. Dat is natuurlijk fantastisch. Het is trouwens ook aangetoond dat als je mediteert of als mediums, dat er echt een andere hersenfrequentie is.
Ja.
Waarbij je ook veel meer in alignment bent met al die andere dimensies, waardoor je dus ook dingen mag ontvangen. En ik zeg ook wel eens, als je hier stil wordt, neem je veel meer waar. Weet je wat ik nu bij mezelf aan het ontdekken ben, Anton? Dat is echt een leuke ontwikkeling. Dat doe ik nu iedere avond. Ik start altijd op met een mooie, rustige incheck en ik eindig daarmee. En nu sluit ik mijn ogen en nu richt ik me heel erg op mijn geestesoog. En dan zie ik dus dat ik kan zien wat er buiten... Ik kan mijn hand nu zien als ik mijn ogen dicht heb. Ja. En ik kan zien hoe ik mijn vingers beweeg. Dus niet alleen voel ik het, maar kan het ook echt zien. En dat vind ik super mooi om te constateren. Dat je dus waar kan nemen zonder te kijken.
Ja, wat je eigenlijk doet is remote viewen.
Ja, remote viewen.
En je kunt dat werkelijk op alle plekken
doen. Het is alles. Het is te gek. Ja, dus dat met andere plekken, dat mag ik al doen. Dus ik mag al medium zijn voor heel veel mooie andere frequenties. Deze kwam ik gewoon achter, omdat ik toevallig mijn ogen dicht had en dus aan het bewegen. Ik dacht, zie ik naar mijn hand? Dat was zo'n mooie gewaarwording. Dat we dus met ons geestesoog of met onze intuïtie of noem het maar met ons weten echt veel meer waarnemen dan wat we denken te zien. Die helemaal geconditioneerd is met allerlei collectieve waarheden die jou niet dienen. Dus als je daar weer naartoe mag gaan. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig.
Dan gaat er een nieuwe wereld voor me open,
ja.
Want je verbindt je op dat moment niet alleen met jezelf, maar ook met de aarde. Dus je kunt ook meekijken op alle plekken op aarde.
Ja.
Er zijn 70% water. De aarde is 70% water.
Ja, dat zei ik net. Het is zo aan elkaar gelinkt eigenlijk.
En als wij de juiste intenties in dat water zetten, wij zeggen, we hebben contact met de bron.
Ja.
En dat is bijzonder, want hetgene wat wij altijd natuurlijk hebben geleerd, dat is het allerhoogste, dat moeten we aanbidden.
Ja.
Maar dat is het mooie, wat ik als UFO-meldpunt heb mogen ontdekken, dat er natuurlijk, we hebben al die dimensies meegemaakt. De Pleiades, de Sirius, de Arcturius, de Andromedianen, Lyra, Alpha Centauri, Tau Ceti. Maar het gekke is, dat toen dat contact met de bron was, dat was allemaal puur gebaseerd op eenheid.
Ja.
Er was geen religie, waren geen geloofssystemen. Nee. Het was een collectief bewustzijn. En dat collectieve bewustzijn, dat brengt op dit moment, dat springt nu over op heel veel mensen.
Ja.
Dus heel veel mensen die zien zich ook weer nu, die pakken eigenlijk onbewust, ook doordat de Schumann-resonantie de mensen nu op dit moment lostrilt, die pakken onbewust eigenlijk deze verbinding op.
Ja, want de Schumann-resonantie die is nu aan het stijgen. Hè? Dus we zijn aan het lostrillen.
Ja,
vastere vormen moeten nu los.
Hij heeft wel de vaste waarde van 7,83.
Ja.
Maar hij trilt natuurlijk af en toe steeds meer mensen
En hoe harder
los.
Die gaat trillen, hoe harder die loslijdt. Geloof jij dat de Maya's, net als de UFO's, ook in een nieuw collectief bewustzijn zijn gestapt?
Ja, dat geloof ik ook.
Die waren toen in één keer verdwenen.
Dat geloof ik ook. Want het is wel bijzonder dat je dat zegt. Want ik heb contact met bepaalde mensen in Noord-Holland. En dat zijn Maya's die eigenlijk uitgeïncarneerd waren of uitgeëvolueerd waren. Maar toch nog weer hebben besloten om hier op aarde te zijn. Om deze periode mee te beleven. En de mensen straks te begeleiden naar het nieuwe bewustzijn.
Wauw.
En zo hebben we in Groningen, dat is heel bijzonder, heel veel oud-Atlantiërs. En dat was al Daan Akkerman, een man, daar ging ik vroeger met mijn vader al in 1990 naar presentaties. Ja, dan zaten er 200-300 mensen in de zaal. En die wisten ook allemaal op dat moment eigenlijk, die hadden een verbinding met Atlantis. En zo heb je in Friesland een groep, dat zijn de Oud-Sumeriërs. En zo kom je achter steeds meer van dit soort zaken. Want die mensen hebben dat bewustzijn, dat is natuurlijk gek. Als jij het activeert. Als dit stroomt, activeert het niet alleen je cellen, maar het activeert ook je DNA, je databank.
Ja, de celgeheugen.
Dus het celgeheugen
wordt,
dus je,
wordt ja, bewust, wordt
en
wakker.
Jij,
wordt,
en jij activeert op dat moment, als je natuurlijk in dat bewustzijn zit.
Het actualiseert, denk ik. Het actualiseert, dus het komt weer alsof het actueel is naar boven. Ja, mooi.
En zo activeer je eigenlijk al je hele DNA weer, wat jou ook weer inzichten geeft van... Ja, dit leven, wat je in dit leven hebt meegemaakt, dat heeft een oorzaak van vorige levens. Het geeft je weer, ik had angsten altijd voor water, kreeg altijd de meest krankzinnige beelden bij water en ik snapte niet waar het vandaan kwam. Ik kon als kind niet naar onderwaterfilms kijken, mijn ouders die verklaarden me voor gek. Maar nu weet ik weer wat in het water is gebeurd, want die Schumann-resonantie maakt niet alleen van dit lineaire leven iets, maar die maakt weer een leven waar tijd en ruimte eigenlijk geen rol speelt. Dus alle levens worden weer één.
Stel dat dat weer allemaal gebeurt, hoe lang hebben we daarvoor nodig, denk je?
Nou, dat is ook wel heel bijzonder. Wij geven natuurlijk deze cursus nu 14 jaar. En deze presentaties, hoe mensen weer met zichzelf in contact kunnen komen. En wij zien op dit moment dat er mensen zijn die werkelijk, die zijn wel behoorlijk ongeschonden door vorige levens gekomen en dit leven. Hoe makkelijk het is dat bepaalde mensen werkelijk in 2 dagen al helemaal in de 5e dimensie kunnen zijn.
Ja, ja.
Wij weten ook, als je dit 5, hè, wat we natuurlijk ook zien, wij krijgen wakkere mensen op cursussen, maar ook mensen die niet wakker zijn.
Nee, ik noem het altijd bewust en nog ja, wat onbewust, bewust, want wakker klinkt zo veroordelend.
Een beetje, ja, klopt. Ja. Je hebt gelijk.
Ja.
Hè, maar wat heel mooi is, dat je eigenlijk ziet dat de mensen die al hoger in dat bewustzijn zitten, die nemen ook de anderen gewoon eigenlijk heel makkelijk mee.
Ja, dat zien wij ook. Als, dus dat als we eenmaal daar zitten, ja, dan gaat iedereen, als je op de Hawkins-schaal in Love and Above komt, dat is 500 trilling frequentie, ja, dan neem je 700.000 ja, mensen mee.
Ja.
En dat is natuurlijk te gek. Maar dan is de vraag natuurlijk, kijk, hoe meer mensen nu bewust worden en zichzelf gunnen om in die alignment te komen, hoe meer we dan met elkaar en sneller zullen gaan. Dus dat gebeurt nu ook. Bij jou komen veel mensen, bij mij zitten de zalen vol. Mensen voelen de behoefte om dat ook te doen. Ook, dat ja, kan in een 2-3 dagen al gebeuren, dus dat is te gek. Dan vasthouden, want je komt weer terug in je dagelijkse routine. Hè? Dat is weer de volgende. Maar de vraag is dan, stel dat we allemaal dus weer in alignment zijn en allemaal verlicht, dat we al onze lijden hebben opgeruimd, hè, want we hebben incarnaties.
Ja.
Wat is dan uiteindelijk de utopie? Wat is dan uiteindelijk wat we dan zitten? Dan zitten we in een ander bewustzijn, hebben we een nieuw collectief bewustzijn en dan?
Dan zitten we dus eigenlijk in het bewustzijn waarbij we de nieuwe aarde creëren.
Hmm.
Vanuit empathie, vanuit respect, vanuit begrip voor alles wat hier gebeurd is, vanuit het niet oordelen voordat je iets hebt onderzocht, vanuit het genieten, vanuit de blijdschap, vanuit het hulpvaardig zijn,
vanuit
het medeleven.
Verbinding dus eigenlijk.
En vooral op dit moment, liefde is ook nu de verantwoordelijkheid nemen en ook duidelijk zijn.
En durven loslaten.
Ja, en nou ja, dat vooral dat duidelijk zijn is ook erg belangrijk, want de mantel der liefde heeft natuurlijk heel veel ellende voor ons.
Mooi dat je dat even benadrukt.
En wat ook van heel groot belang is, is natuurlijk vergeef je eigen fouten en vergeef de fouten van anderen.
Heel belangrijk
en
onderdeel.
En dat is een ongelooflijk belangrijk
essentieel,
stukje.
Essentieel.
En dat is eigenlijk het bronbewustzijn.
Weet je wat zo mooi is,
Anton? Koppelen waarin wij die nieuwe aarde
helemaal
eens creëren.
He, dat zijn we aan het doen. Weet je wat zo mooi is aan vergeving? Het grappige is, dat komt nog vanuit het gedachtegoed dat we ergens schuldig over. Hè? Je moest, hoe noem je dat in de kerk? Boete. Moest je het nou ook weer dan? Biechten. Je moest biechten. En je moest je zonde, maar je mocht alleen maar leven volgens de normen van de Bijbel. Als je het niet deed, per definitie was je zondig. Hè? Was je dus. En dus denk je nu dat je jezelf moet vergeven. Terwijl als we vanuit die nieuwe dimensie kijken naar onszelf, dan is die vergeving nodig om weer te weten dat er geen fouten zijn. Dat je nergens schuldig aan bent. Dat je alleen maar kan leren en groeien. Dus de vergeving is nu nog een middel om terug te komen in het weten dat je eigenlijk altijd oké bent.
Ja, dat is ook zo. Wij komen allemaal vanuit de bron.
Ja.
En wij zitten nu op een planeet om de ervaring op te doen. Wat is dualiteit?
Ja, dus we mogen uit die schuld. We mogen uit het idee dat we ergens schuldig gaan zijn. En dat lukt dan met vergeving.
Ja.
Mooi. Zeg, nog één ding, want heel veel mensen zitten nu met ascensiesymptomen.
Ja,
ascensiesymptomen betekent eigenlijk niets anders dan dat je nu je overgang, je transformatie maakt. Dus al dat wat donker in jou is, wat nog geheeld mag worden, dient zich aan.
Ja.
Dat kan voor heel veel mensen, wij noemen het van 3D naar 4D naar 5D. 4D is de transformatiepoort. Ja. Ja. Dus daar komen nu allerlei frustraties, oude gevoelens, heftigheid, pijn. Ja. Misschien wel eens dat je denkt dat je doodgaat. Dat komt allemaal weer daarboven. Ja. En in sommige zo heftig, in sommige gevallen, dat ze dan niet weten hoe ze ermee om moeten gaan.
Nee.
Wat is jouw tip daarbij?
Sowieso op het moment als jij weet dat jouw bewustzijn aan het veranderen is en je komt erachter wie je zelf bent, dat je op dat moment ook daadwerkelijk alle kennis even oppakt en gaat kijken wat ascensieverschijnselen inhouden.
Ja.
Stel voor, er is op een bepaalde plek iets niet in orde met jouw lichaam. Ascensieverschijnselen, daar worden mensen soms eerst even, er komt even angst.
Ja.
En dat is natuurlijk iets wat er niet moet gebeuren. Dus alles wat er in jouw lichaam gebeurt, als jij weet dat jij je trilling hebt verhoogd, dan gaat jouw lichaam, ja, de fysieke veranderingen van
het oude eruit halen.
Het oude eruit. Ja. Dat je alles daadwerkelijk met liefde ontvangt.
Juist.
Dus alle plekken waar jij veranderingen in jouw lichaam voelt, dat je dat in liefde zet.
Of mentaal.
Ja, want bijvoorbeeld wonden die jij in een vorig leven hebt opgelopen. Bijvoorbeeld iemand, ik heb mensen meegemaakt die natuurlijk in hun vorig leven de ergste dingen hebben meegemaakt. Ja, stukken van jouw energie zijn nog op een andere plek.
Ja.
En dat is, wij zitten nu in die fotonengordel. En het bijzondere is dat in die fotonengordel beschadigingen die jij ook in vorige levens hebt gehad, kunnen klachten in jouw lichaam geven, maar je weet niet waar ze vandaan komen.
Ja.
En dat is belangrijk, dat je op dat moment met de energie werkt en met jouw gevoel naar die klachten toe gaat.
Ja, en dat je niet weer jezelf schuldig voelt of denkt dat je het buiten jezelf kan oplossen.
Nee.
Ga naar binnen, voel, wat wil dit mij vertellen? Wat is dit wat er in mijn lichaam nodig is? Wat is hier aan het helen? Wat dient zich nu aan? Wat komt nu naar buiten? Wat al die tijd onderdrukt werd. En ga daar, durf daar naartoe te gaan en geef jezelf de bereidheid en blijf in liefde en compassie. Sta jezelf toe in overgave te stappen. En dat is heel uitdagend.
Helemaal.
Omdat we willen wegduwen wat we al die jaren hebben weggeduwd of in ons vorige leven niet konden laten zijn. En toch met dit bewustzijn er naar kijken maakt je meer observant en kan je zeggen, oké, dit dient zich dus aan met een reden. Ik mag er naartoe. Ik hoef er niet langer tegen te vechten. Ik hoef geen masker op te zetten. Ik hoef niet langer te vluchten, te freezen. Ik mag hem doorvoelen en loslaten.
Ja, dat is het.
Dat is hem,
en
hè?
Dat is het. En, en natuurlijk de meest vervelende klachten die er zijn, dat is natuurlijk zijn de hartritmestoringen.
Ja. Die zijn op dit moment heel erg aanwezig.
Die zijn heel erg. Die zijn er heel erg. Ik heb een moeder van 97. Die heeft ze ook, want die is ook geascendeerd uiteraard.
Ja.
En wat zij doet is op het moment dat zij dat voelt, want vooral bij oudere mensen kan dat dan even flubberen.
Mm-hmm.
En dan gaat er eerst een seintje hier.
Ja. Gewoon. Help, mijn hart flippert.
Dus op dat moment, wat mijn moeder doet, die voelt dat, die gaat op een stoel zitten, die legt haar hand op haar buik, brengt de ademhaling naar beneden.
Ja.
Beseft zich even wat er op dit moment gebeurt en na 10 minuten is het over het algemeen weer weg.
Ja.
En als jij dat voedt met angst, dan wordt het alleen maar onrustiger.
Ja.
Dan komen veel mensen bij de dokter uit en dan staan ze voor de keuze een pilletje.
Of zo'n cardioversie.
Maar, en dat is natuurlijk ook wel, kijk, als je echt voelt van het is niet oké, dan ga je naar een dokter.
Mm.
Maar als je ook je realiseert van wat er op dit moment op de aarde gebeurt, we zitten in de fotonengordel. Dat betekent ook dat we het volste vertrouwen kunnen hebben dat alles goed afloopt, want we kunnen gewoon niet terug.
En dat is natuurlijk, wat is fotonen? Wat zijn dat?
De fotonen zijn de allerhoogste lichtdeeltjes.
Daar dus zitten we nu in.
De aarde zit nu in de fotonengordel.
Okay.
En dat hadden de Maya's en de natuurvolk al aangekondigd.
Ja.
Dat we naar een ander bewustzijn zouden gaan. Ja. Dus we ronden nu een volledige cyclus weer af. En mogen het, en zo wordt het gezegd, nu weer overdoen. Maar dan wel in de nieuwe situatie.
Ja, vanuit een nieuwere dimensie.
Vanuit de nieuwe aarde. Ja.
En het kan ook zijn dat mensen niet meegaan naar die...
Dat zijn hun keuzes.
Die mogen weer incarneren.
Ja, ja. Die mogen verder... Ja, de aarde is een planeet om te leren.
Mm.
En wij zijn velen, en ik ben er ook van overtuigd dat jij dat ook hebt gedaan. En velen dat hebben gedaan om eigenlijk te zien hoe kunnen wij dualiteit weer herstellen. En dat we ook hebben gezien waar dualiteit toe leidt. Want als we niet was ingegrepen al na de Tweede Wereldoorlog, dan hadden we een kernoorlog gehad.
Ja.
Bizar.
Ja.
En we hebben natuurlijk gezien met corona waar dualiteit allemaal toe leidt.
Nou polarisatie.
En we hebben gezien dat corona dus heel veel mensen weer bij het volledige bewustzijn heeft gebracht.
Nou, wat ik wel eens als mooie metafoor gebruik is, als je alles heeft een polariteit, een plus en een min.
Ja.
En er is geen magneet die dan zegt, nou dit is beter, die dat duaal maakt. Want het is gewoon juist wat het de eenheid maakt. Het is het concept van ideeën erover dat het dan goed of fout is. Goede emoties, slechte emoties. Nee, we zijn energie. En soms trilt die wat lager dan anders. En we willen altijd terug naar onze basisenergie. Dus ons lichaam zal ons helpen weer in die basisenergie te komen. Word er niet bang van, veroordeel het niet, baal er niet van, irriteer je er niet aan. Weet dat je lichaam nu hard met jou wil samenwerken. Omarm het en voel wat eronder ligt, zodat je het los kan laten. Of als je het nog niet los kan laten, blijf in rust en vertrouw erop dat het zichzelf wel weer aandient totdat je het wel kan.
Ja, communiceer met je lichaam.
Communiceer met je lichaam.
En dat, ja, dat leer je natuurlijk steeds meer
ja.
doen.
Ja.
En jezelf herstellen. Want,
ja, ja, gun jezelf die weg. Hè. Het hoeft ook niet gisteren klaar. Je hoeft niet te presteren. Het is geen wedstrijd.
Nee.
Blijf in de aanvaarding ook van de vergankelijkheid. In dit leven doe jij wat je kan binnen het vermogen wat je hebt. En alles wat daaraan bijdraagt is winst. En als je in die rust blijft, dan gaat het ook precies zoals het mag gaan.
Helemaal.
Mooi. Ik ga jou nog even keuzestress geven, Anton. Mag dat?
Ja, ga je.
Ja, ik ga namelijk een aantal keuzes opnoemen en jij gaat dan gewoon kiezen.
Okay.
En dan gaan we misschien later nog kijken of we daar nog over willen hebben.
Okay.
Aards of multidimensionaal?
Multidimensionaal.
Spiritueel of down to earth?
Down to earth.
Gelukkig of gezond?
Beide.
Kiezen.
Gelukkig ben je als je ook gezond bent. Gelukkig.
Ja. Zelfrealisatie of zelfliefde?
Zelfliefde.
Doen of zijn?
Zijn.
Zweethut of ijsbad?
Zweetend.
Zweethut, zweethut of ijsbad?
Oh, dan pak ik liever de zweethut. Ja.
Oké. Okay. Zelfbewustzijn of ego?
Zelfbewustzijn.
Naïef of onbevangen?
Onbevangen. Ja, toch, ja.
Buitenaards of aards?
Nu op dit moment even aards, ja.
Geloven of zien?
Zien, want geloven is iets dat je nog niet iets zeker weet. Dus dan moet je het verder onderzoeken tot je het weet.
Oh,
dus
okay.
Zien.
Zien,
ja.
Mooi. Puur natuur of natuurlijk?
Dan, ja, puur natuur. Laat ik dat maar vasthouden, ja.
Regulier of complementair?
Ja. Ik zeg regulier, ja.
Regulier, oké. Okay. Meditatie of in de natuur zijn?
In de natuur zijn.
Aangeleerd of aangeboren?
Dat is ook zo mooi. Het is eigenlijk beide.
Je moet kiezen.
Nou, je moet, ja, dan ga ik voor... toch voor aangeboren.
Oké.
Okay. En uiteindelijk komt dat er weer uit.
Ja.
Helemaal, ja.
Het leven is een keuze of het leven kiest jou?
Het leven is een keuze, ja.
Toeval of manifestatie?
Manifestatie.
Ja? Ja of nee?
Altijd een positieve ja.
Ja, hè? Jij wil nog heel even terugkomen of tenminste, ik wil even terugkomen op regulier of complementair.
Ja.
Regulier kwam je op?
Ja, dat zei ik, want alles wordt straks gewoon regulier.
Wat nu complementair is.
Wat nu nog complementair is.
Mooi.
Dus dan ga je uit van jezelf, weet je? Dus alles is straks
is
gewoon.
Precies, mooi. Zeg Anton, als ik nou met jou in jouw energieveld zou mogen werken... om nog iets wat ergens verstoord ligt te resetten... terug te brengen naar de basisinstellingen. Wat zou op dit moment in jouw leven fijn zijn? Waar zou je dan aan? Waar loop je nog tegenaan? Waar merk je dat je nog soms in de verstoring raakt of een trigger hebt?
De verstoring kan ik niet zeggen. Je hebt constante balans. Maar hetgene wat je natuurlijk op dit moment ziet, de pijn bij heel veel mensen, dat is iets wat je heel erg opvangt.
Jij?
Ja.
Ja, want je hebt het over je, maar je bedoelt ik.
Ja, ja.
Wat ik heel erg opvang. Je hebt de pijn van andere mensen.
De pijn van andere mensen, wat er met de kinderen gebeurt, al die dingen.
En wat spiegelt dat in jouzelf? Zegt dat over jou?
Nou, wat dat in mij losmaakt, is dat we er nog met elkaar harder aan werken om deze kennis onder de mensen te brengen. Omdat we zien dat we mensen dan weer in balans kunnen brengen.
En
zij brengen zichzelf in balans. Wij bieden kennis aan en met die kennis kunnen ze zichzelf weer in balans brengen.
Oké, maar als ik je dan vraag, wat raakt jou? Dan zeg je de pijn die mensen nog ervaren, ondanks dat je voelt dat het anders kan.
Ja, dat zijn met name de mensen die natuurlijk ook om je heen zijn. Die, die echt hele verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt.
Dus het leed in de wereld, dat raakt jou.
Ja.
En wat is het wat dan in jou, welk leed in jou mag er dan dus nog geheeld worden, waardoor het nog raakt, waardoor het nog resoneert, nou, als leed?
Die vraag krijg ik wel vaker, want dat leed, mijn eigen leed, dat heb ik wel geleefd. Dat weet ik wel, dat kan ik ook wel bevatten en alles. Maar je pakt natuurlijk wel op hoe het voor andere mensen is geweest die net zo wakker zijn,
ja, maar
of net zo bewust
dat,
zijn als. Hè,
ja, bijzonder is als je op het moment dat je het over hebt, heb je het over je. Heb je het niet over ik.
Oké.
Okay. En dat is natuurlijk.
Dat is wel grappig.
Ja, dat is dus een dissociatieve manier om ermee om te gaan. Dus je doet dit en je doet dat. Maar wat doet Anton en wat voelt Anton in zichzelf, waardoor die zo getriggerd wordt door het leed van buitenaf?
Dat zijn, even kijken, dat zijn natuurlijk bepaalde herkenningen die ik heb gehad, maar die mij geen pijn meer deden. Toen ik begon met de naar buiten te brengen over het buitenaardse contact, kreeg ik natuurlijk ongelooflijk veel kritiek en ellende over me heen en noem maar op. Ik trok mij daar niet zoveel van aan, omdat ik wist van, ja, ik heb dit onderzocht, dus wat ik weet, dat kunnen jullie ook niet weten. En uiteindelijk komt de waarheid wel boven tafel. Dus dat stukje heb je voor jezelf wel verwerkt. Maar
ik?
Ja. Dat is een goeie.
Ja.
Ja, die heb ik voor mezelf wel verwerkt. En soms kun je natuurlijk. Ja, die heb ik voor mezelf verwerkt. Maar ik zie nog bij wat er gebeurt op dit moment. Dat is natuurlijk de keuzes die mensen op dit moment dienen te maken. En dat is van belang. Dus ik zie op dit moment ook natuurlijk wat artificial intelligence doet en kan.
Maar wat doet het? Was je er dan onrustig van? Of raak je daarvan gefrustreerd? Of merk je dat je dan nog harder gaat lopen om de boodschap naar buiten te brengen?
Het frustreert me niet. Maar het is gewoon, het is triest om dat soort dingen om je heen nog te zien. Dat die volledige controle er nog niet is. En dat er. Dat er nog bepaalde keuzes worden gemaakt. Verkeerde keuzes worden gemaakt.
Ja, dus dan klinkt het alsof het nog meer in jouzelf in overgave mag zijn. Dat het is wat het is en dat het gaat zoals het mag gaan.
Ja, dat kan ook.
Dat zou,
uiteraard.
Nog, dat zou nog de spiegel kunnen zijn. Dat je nog vanuit die missie nog soms wat krampachtig hoopt, gunt. Hè? Dat is vanuit liefde. Gunt dat een ander het ook ziet, zodat het sneller gaat.
Ja.
Terwijl het ook precies gaat zoals het hoort te gaan.
Kijk, we hebben natuurlijk altijd heel veel mensen gewacht op bepaalde dingen die van buitenaf kwamen.
Ja.
Bepaalde nieuwsfeiten en noem maar op, die dingen bevestigen. Op dit moment weten we dat we het met elkaar creëren.
Mm.
Dus we moeten niet meer hopen, ook niet proberen, gewoon doen.
Ja.
En doen is gewoon de simpele, wat wij nu eigenlijk doen, dat is de simpele kennis onder de mensen brengen, zodat je de mensen eigenlijk vrij makkelijk van 3 naar 4 en naar 5 kunt brengen.
Ja, weet je waar dat begint, Anton? Dat begint met ontspannen.
Ja, absoluut, zeker.
En dit stukje is dus wel leuk, omdat we even hadden van, hè, ook wij zijn helend en nog steeds
tuurlijk, we ontdekken
away.
Nog steeds zelf dingen bij onszelf.
Dingen.
Ja, zeker.
Dus dat is misschien leuk voor jezelf ook, dat je nu mag ontspannen in het stuk. Weten dat het goed komt, ook als het nog niet helemaal in het tempo gaat en mensen nog door pijn heen mogen.
Ja.
Dan is die pijn ook weer nodig voor die persoon om te kunnen helen.
Ook dat zijn dingen die ik ook heel goed realiseer. Maar ik zie natuurlijk ook wel kort om me heen bepaalde keuzes die worden gemaakt. Ik denk van, nou, dat zou je ook anders kunnen doen.
Ja, maar dat is dus precies de verantwoordelijkheid laten waar die hoort, de overgave. Dus dat is leuk als je daar voor jezelf nu wat meer rust in krijgt. Nou, mooi. Voordat we verder eindigen, wil ik je eigenlijk vragen. Je hebt zoveel moois al gedeeld. Of je nog een soort quote hebt of een soort een mooie les, kort en krachtig, die je nog aan de kijkers en of luisteraars mee wil geven. Om toch dit nog mooi, deze mooie boodschap te voelen of te zijn.
Ja, dat iedereen dient te beseffen dat we allemaal vanuit dezelfde plek komen. Vanuit de bron. En dat op dit moment we weer contact kunnen maken met die bron. En daardoor de juiste inzichten kunnen krijgen. Wie we zijn, wat we zijn, hoe we functioneren. En dat we er daardoor ook achter komen dat universe magic is. En love is the key.
Oh. Ja, er niks meer aan toe te voegen. Wat prachtig. Anton, ik vond het zo onwijs interessant. En wat weet jij veel. En wat ben ik dankbaar dat jij ook de mensen, de kijkers, de luisteraars hier weer in een stukje brengt van misschien wel verwarring, misschien wel juist herkenning, bevestiging, hoe het ook zij. Als het resoneert, als het je aanzet, dan weet je dat het voor jou de bedoeling is. Dus ik wil je ontzettend bedanken. Echt fantastisch dat je de moeite hebt genomen om helemaal uit het noorden hier te komen.
Nou, dat doen er meer.
Ja, dat is waar. Ik bewonder je enorm. En blijf goed voor jezelf zorgen en zo doorgaan. Want je brengt iets heel moois hier op deze aarde. En dat is niet voor niks. Dus lieve dames en mensen, kijkers en of luisteraars. Ik hoop dat je weer net zo geïnspireerd bent als ik. En je weet het, je kunt meer dan je denkt. En je bent zelfhelende kracht.